Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe MS-talk. Het is vandaag 30 juni en ik ben hier met jullie welbekend Gerald Hengsman, neuroloog, maar ook met Kees van Gelder, specialist ouderengeneeskunde. En we gaan een onderwerp bespreken waar we al veel vragen over hebben gehad, namelijk MS en slaap. Of misschien wel slaapproblemen. Gerald, mijn eerste vraag aan jou. Kom jij in jouw spreekuur vaak mensen tegen met MS die problemen hebben met slapen?
Ja. En niet zozeer dat mensen het zelf vaak benoemen als eerste, maar als je gaat doorvragen merk je dat bij heel veel mensen het slapen wel een ding is. Het lastige daarbij is dat voor veel mensen is een bepaald moment, het is geworden zoals het is, dus vandaar dat ze het vaak niet als eerste gaan noemen. En daarnaast zie je dat de impact ervan die kan groot zijn, maar die schuift weer aan andere dingen toe, want een van de gevolgen van slecht slapen is dat je moe bent. Ja, en als je al iets bent bij MS, dan is het moe. Dus dan. Dus dit is iets wat veel voorkomt. Maar je moet er echt wel even naar gaan vragen. En dan wordt het wel zichtbaar.
Oké. Nou, Kees, we hebben jou niet zonder reden uitgenodigd. Natuurlijk voor deze MS-talk. Jij houdt je heel veel bezig met slaap. Maar ook met mensen met MS. Wat zijn problemen die bij mensen met MS kunnen voorkomen als het gaat om slaap?
Ja, dat is heel divers. Slaap is natuurlijk een heel ingewikkeld proces eigenlijk. We doen het zo vanzelfsprekend en we denken er meestal niet over na. En in de gezondheidszorg hebben we er eigenlijk relatief weinig aandacht voor. Behalve als mensen problemen hebben met in slaap komen. Dus zeg maar, slapeloosheid is iets wat heel veel aandacht krijgt. Maar de andere problemen met slaap, dus de kwaliteit van de slaap, beïnvloeden, daar staan we eigenlijk te weinig bij stil. En ja, ik zie heel veel diverse problemen met slaap. Dat mensen onrustig slapen, dat mensen veel bewegen in de slaap, veel praten in de slaap, vaak wakker worden. Ja, soms, zeker als patiënten met MSM langere tijd al ziekte hebben, dan zie je heel veel problemen ook met de ademhaling. En eigenlijk het meest kenmerkende is dat er eigenlijk zowel door de MS-patiënt als ook de omgeving er eigenlijk te weinig aandacht voor is.
Maar ik kan me ook voorstellen, want er zijn, kijk, Gerald noemt jullie noemen de slapeloosheid. Ja, dat zullen mensen herkennen. Van kan niet in slaap komen, of als ik eenmaal wakker ben, kan ik niet weer inslapen. Maar jij noemt heel veel dingen, dingen als bewegen en praten. Zijn mensen zich daar überhaupt van bewust als ze zoiets doen?
Nee. Eigenlijk is het bijna standaard zo dat mensen zeggen, nee ja, ik slaap eigenlijk prima. En wat Gerald al zei, als je dan gaat doorvragen, dan soms hoor je mensen zelf nog dingen aangeven. Ik word wel wakker met krampen, of ik moet soms even mijn bed uit, of ik moet vaak plassen. En soms hoor je de partner. Maar soms hoor je ze allebei niet. Terwijl als je dan toch onderzoek gaat doen, dan zie je dat er toch veel mis kan zijn met de slaap.
Maar hoe komt het naar voren? Gerald, hoe pak jij dat op als je die signalen krijgt? Als mensen er zelf niet mee komen, hoe komen we er dan achter dat dat een probleem is?
In eerste instantie wat Kees al zei, doorvragen. Soms hoor je het inderdaad van de partner. Die merkt dat de patiënt heel onrustig slaapt, dat er de ademhaling onrustig gaat zijn, andere dingen die opvallen. Daarnaast weet je dat bepaalde klachten die mensen al wel gewoon overdag kunnen hebben, ook meer gepaard gaan met slaapproblemen. Een van de dingen die bijvoorbeeld heel veel voorkomt zijn rusteloze benen, restless legs, een heel vervelend gevoel in je benen, vooral een beetje aan het einde van de dag. Maar ongeveer zo'n 80% van die mensen heeft daarnaast ook een slaapstoornis. En dat heet periodic leg movements during sleep. Dat merk je zelf helemaal niet. Maar dan maken mensen, zoals de naam al zegt, wat schokkende bewegingen met hun benen af en toe ritmisch in hun slaap. Maar als je dan gaat kijken naar die slaapopbouw, dan klopt die niet meer. Hè? Want je hebt allerlei verschillende fases in die slaap. Bij name de diepe slaap is datgene wat je uiteindelijk uitrust. En daar zie je dat mensen bijvoorbeeld met restless legs en periodic leg movements during sleep daar heel weinig in komen. En dus overdag weer gewoon brak zijn. Maar dat is het lastige. Hè? Bij MS heb je al redenen om vermoeid te zijn. Dus daar kom je zelf niet mee.
Nee, precies, want dan is het van ik ben moe, want ik heb MS. En het is niet ik ben moe, want ik slaap slecht.
Ja, precies.
Wat is eraan te doen?
Okay. Nou, de eerste stap is dat je moet gaan achterhalen wat gaat er nu mis in die slaap. Ja, dus dat je echt veel specifiek naar die slaap gaat kijken. En er zijn verschillende manieren hoe je dat kunt doen, maar daar kan misschien Kees misschien iets meer over gaan vertellen.
Ja, nou ja, kijk, het onderzoek naar de slaap, dat kan met allerlei instrumenten. Dat kan met een videoopname of dat kan met tegenwoordig die moderne smartwatches. Een Fitbit is bijvoorbeeld een naam, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar dat is niet de bedoeling. Maar je hebt nu ook heel erg uitgebreide professionele apparatuur. En afhankelijk van de ernst en afhankelijk van de mate waarin je echt wil weten wat er aan de hand is, zet je die verschillende methodes in. En mijn ervaring is dat je zeer regelmatig slaapproblemen tegenkomt, waarvan ik al zei dat de patiënt zelf eigenlijk zich helemaal niet bewust van was. En de behandeling, behalve dan de ademhalingsproblemen, die behandeling is wat ingewikkeld, maar de behandeling van de andere meest voorkomende slaapstoornissen is over het algemeen vrij simpel. Dus ja, het loont de moeite om eraan te denken. En zeker ook bij vermoeidheid.
En wat is die simpele oplossing? Dat zit iedereen zich nu af te vragen die dit hoort.
Nou, de simpele oplossing is bijvoorbeeld, je hebt wat Gerald zei, belangrijk is dat er voldoende diepe slaap is. Dat is eigenlijk essentieel voor elk mens. Maar als je ziet dat die verstoord wordt door bijvoorbeeld die beenbewegingen, die onwillekeurige beenbewegingen. En ik had pas een patiënt die dat 700 keer per nacht had. Dus die loopt eigenlijk een marathon in zijn slaap. En dan kun je dat beïnvloeden met een vrij simpel medicijn wat aangrijpt op dopamine. Iets wat bij Parkinson gebruikt wordt, een lage dosering van dat medicijn. Dat kan al voldoende zijn om die bewegingen te onderdrukken.
Ja.
En door het te onderdrukken zie je dat de normale slaapstructuur zich weer herstelt.
Ja. Ja, want even vanuit mijn eigen ervaring. Hè, ik ben oefentherapeut geweest natuurlijk, misschien jullie wel bekend. En heb ook gespecialiseerd in slaap destijds als slaapoefentherapeut. Dat was een van de laatste dingen die ik deed voordat ik stopte met de praktijk. En dat was ook heel duidelijk. Hè, slaap is ook een 24-uurs proces. Hè? Dus als je overdag heel veel actief en dergelijke bent. En het is iets wat eigenlijk in je dag ook weer terugkomt. Zelf heb ik zo'n heel fancy slaaponderzoek gehad, waarin ik aan alle toeters en bellen vastlag. Ik werd inderdaad altijd moe wakker en droomde heel veel. En toen kwam eruit naar voren dat ik, zonder dat ik het zelf in de gaten had, meer dan 14 keer per nacht wakker werd. En dat wist ik de volgende dag niet meer. Ik wist het nog van een keer of 3. Maar ik bleek 14 keer per nacht wakker te worden en daardoor nooit in die diepe slaap te komen. En wat voor mij de oplossing was, en dat vond ik zo bizar eigenlijk, was slaaprestrictie. Dus in plaats van meer gaan slapen omdat je moe bent, minder gaan slapen omdat je moe bent. Dus ik heb toen destijds van de somnoloog, echt een slaapdokter, de adviezen gekregen om minder te slapen en heel erg me aan vaste tijden te houden in plaats van meer. En ook overdag niet bijvoorbeeld 2 uur te slapen, maar steeds slaapjes van 3 kwartier te doen. Dus er zijn vaak ook heel veel dingen mogelijk zonder direct medicatie. Hè? Ik denk dat de dingen die jij zegt, die echt door onderzoek naar voren komen, misschien opgelost moeten worden met medicatie. Maar daartussen ligt wellicht ook nog een heel groot deel. Want wat is het moment dat je zegt van, ik schakel bijvoorbeeld een slaapoefentherapeut of iemand die vanuit de paramedische wereld verstand heeft van slaap in, en wanneer moet daar een somnoloog of moet daar zo'n uitgebreid onderzoek gaan plaatsvinden? Is daar iets over te zeggen of is dat maar net waar je terechtkomt?
Ik denk een beetje wat jij zegt, hè? Dat op het moment dat je de gedachte hebt dat er misschien echt een slaapstoornis speelt, dan is denk ik een stap naar een somnoloog is wel een zinvolle. Mm-hmm. Want dan ga je echt kijken van, zit er echt een onderliggende slaapstoornis nog mee te spelen? Daarnaast heb je heel veel mensen dat ook inderdaad die slaap gewoon veranderd is door allerlei patronen die in de loop van de jaren gaandeweg ontstaan zijn. Wat jij ook aangeeft, gaandeweg meer gaan slapen overdag, toegeven aan de dutjes. Sommige mensen hebben heel veel last van de blaas of bijvoorbeeld van zenuwpijn, waardoor ze moeilijk in slaap vallen. Nou, dan weet je al als je naar bed gaat van, goh, daar lig ik weer te liggen. En dan krijg je al een soort anticipatie, niet in slaap kunnen gaan vallen. Dus ik denk, op het moment dat je dat soort patronen ziet, dat dan het wel verstandig is om, ja, om dat goed te kunnen gaan doorbreken, dat je ook wel een paar medicus erbij kunt gaan gebruiken.
Ja. Ik weet nog dat dat ook de trigger was voor die somnoloog, dat ik zonder dat ik het wilde in slaap viel overdag. dat was op een gegeven moment voor mijn specialist de trigger om te zeggen, nu moet er verder gekeken worden. Want onbedoeld in slaap vallen, dat was niet de bedoeling. Ik weet dat dat nog een grote rode vlag was. Ik zie jou knikken, Kees.
Nou ja, dat is een van de belangrijkste alarmsignalen. Hè? Dat heet slaapdruk overdag. En zo zijn er nog wat testjes waarmee je kunt kijken hoe lang duurt het voordat iemand, als hij zich nergens aandacht aan besteedt, hoe lang het duurt voordat hij in slaap valt. Die slaapdruk, dat betekent eigenlijk dat je permanent zo uitgeput bent dat je elk moment in slaap kan vallen. En dat komt bij de ernstige slaapstoornissen komt dat heel veel voor.
Ja.
Stel, ik zit thuis televisie te kijken en ik ben gelijk vertrokken.
Ja, dat.
Dat is een van de alarmsignalen om het in ieder geval serieus te nemen. Maar ook moeheid, de opstaan en eigenlijk voor je gevoel heel moe de dag al beginnen. Maar ook aanhoudende depressies, angsten, veel transpireren 's nachts. Het zijn allemaal zaken waar je op bedacht moet zijn, die als symptoom voorkomen bij een slaapstoornis. En ik denk dat het belangrijk is om het serieus te nemen en goed uit te zoeken wat er aan de hand is. En kijk, uiteraard, hè, ik noem de behandeling, ik ben natuurlijk zelf dokter, dus ik zit meer op de medicamenteuze kant. Maar in principe probeer je dit met een team, probeer je dit dan te behandelen. Kijk, er zijn hele goede strategieën, hè, soms door een psycholoog gegeven, die je kan vertellen welke dingen belangrijk zijn. Slaaphygiëne, hè, welke dingen je wel en niet moet doen. Dus soms kun je daar al heel veel mee bereiken met vrij simpele maatregelen. Hè, door dingen wel of niet te doen. Hè, zoals in jouw geval korter te slapen. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat slaap eigenlijk een beetje een vergeten onderdeel is van de gezondheidszorg. Hè. Er zijn een paar centra die er heel veel van weten. Maar dat wordt eigenlijk niet of onvoldoende gedeeld met de andere mensen werkend in de gezondheidszorg. Om je te realiseren hoe belangrijk slaap is.
Ja, terwijl we het zo hard nodig hebben. Hè? Denk aan kinderen, hoeveel die slapen.
Ja. Nou, en dan vooral de diepe slaap. Hè? Want dat is, wat ik al zei, heel veel mensen zeggen, ja, ik slaap eigenlijk goed. En daarom zeg ik vaak, ja, dat is eigenlijk geen goede vraag. Hè? Slaap je goed? Want de meeste mensen zeggen, met 90% van de ernstige slaapstoornissen slapen mensen voor hun gevoel toch goed. Terwijl als je gaat onderzoeken, dan ontbreekt die diepe slaap. Hè? Die kenmerkend diepe slaap waarin de hersenen zich reinigen, waarin de hersenen bijtanken, waarin het geheugen zeg maar essentiële stappen moet zetten, waarin zeg maar het herstel ook van je hele mentale spankracht toeneemt. Nou, als dat gedeelte verstoord is, dan kun je nog voor je gevoel goed slapen, maar dan is er essentieel iets mis.
Ja, duidelijk. Nou, noemde jij al even die smartwatches. Hoe betrouwbaar zijn die? Ik heb altijd gedacht, nou, het zal wel iets leuk om te zien ongeveer hoeveel ik geslapen heb. Maar die zei altijd tegen mij dat ik 20 minuten diepe slaap had gehad. Hoe erg kun je daarop varen?
Nou, dat is wel het lastige. Dat ze zijn niet voor medische doeleinden geregistreerd. Mm-hmm. Zijn er al wel partijen in het veld. Ik geloof dat Philips ook bezig is om een smart device te maken wat wel ook geregistreerd wordt voor medische doeleinden. En dat werkt eigenlijk op een aantal kenmerken van bewegen, van polsslag, van hele fysieke kenmerkende verschijnselen die voorkomen in de verschillende fases van de slaap. Maar het is niet zo dat die smartwatches helemaal niks zeggen. Ik denk dat ze wel degelijk iets belangrijks zeggen. En als je nagaat dat bijvoorbeeld droomslaap, en zeker als droomslaap, zeg maar, je krijgt er vaak ook plaatjes bij, als droomslaap heel veel voorkomt en gecombineerd wordt met wakker worden, ja, dan is dat wel zeker een signaal wat je serieus kunt nemen.
Oké. Dus het geeft wel enige indicatie.
Zeker. En ik gebruik het ook wel. Ik gebruik het ook wel in mijn praktijk als mensen bijvoorbeeld niet in staat zijn om met die uitgebreidere apparatuur onderzocht te kunnen worden. Een deel is zo kwetsbaar dat dat niet lukt. En dan gebruik ik dit soort smartwatches om toch essentiële informatie proberen te vangen. En dat is dan niet alleen daarop gebaseerd, maar het is een combinatie van soms met een video, soms ook met met observaties van verpleging in de nacht. Dus dan maak je gebruik van verschillende methodes.
Ja, dus het is een richtlijn. Dus we moeten niet hebben dat nu iedereen conclusies gaat trekken op basis van de resultaten die een Fitbit aangeeft, zeg maar. Ik denk dat we dat een beetje voorzichtig mee moeten zijn misschien. Maar dat het wel een richtlijn geeft.
Je kunt het ook niet helemaal naast je neerleggen.
Nee, oké. Ja, duidelijk.
Dat moet ongeveer een kwart uitmaken van je totale slaap. En ik kom regelmatig mensen tegen die bijvoorbeeld maar 10 minuten diepe slaap per nacht hebben. Nou ja, weet je, stel dat het wat onzeker is, nou ja, laat het dan 20 minuten zijn, maar dan is het nog veel en veel te weinig.
Ja.
Dat is wel toch een hele essentiële bevinding, ondanks dat de manier waarop je het meet, ja, natuurlijk kan die beter. En natuurlijk bestaan er veel sophisticated instrumenten om dat te vinden. En dat is dan soms de volgende stap.
Ja, duidelijk. Gerald, wat zou jij mensen adviseren die dit horen en denken van ja, ik praat ook veel, ik droom veel, ik beweeg. Wat wil jij ze meegeven?
Nou, eigenlijk twee dingen. Ik denk dat misschien wel drie. Eén, weet dat slaapproblemen, slaapstoornissen bij MS heel veel voorkomen. Dat is één. Het tweede, op het moment dat je signalen krijgt van je bedpartner, is het goed om dat in ieder geval te gaan benoemen, want dan kan er inderdaad een slaapstoornis zijn. En het derde is, en dat is misschien wel het lastige, is dat wat Kees al zei, de meeste mensen, als je de vraag stelt, slaap je goed, dan slapen ze goed. Hè, maar dat zegt niks over de kwaliteit van slaap. Maar het betere vraag is, word je uitgezwakker? En dat is natuurlijk lastig, want veel mensen met MS, die staan al op met een half lege batterij. Dus dat maakt we denk ik een beetje als het gaat over het onderwerp vermoeidheid, wat we ja, toch vaak zeggen, van, ja, het hoort gewoon bij MS en dat was het dan, is denk ik de eerste stap die je daarin gaat zetten, van zijn er andere factoren die meespelen waardoor je energie zo beperkt is? Dus denk niet alleen op het moment dat je dus van je bedpartner hoort van, goh, je slaat en je slaapt en je schopt en je doet, benoem het dan, maar ook op het moment dat je veel last hebt van vermoeidheid, ja, ga toch gewoon een gesprek aan, van zou het kunnen dat?
Ja, en dan heb je het over het gesprek aangaan met neuroloog, revalidatiearts.
Ja, met de zorgverlener in ieder geval. Hè? Dus dat zou kunnen dat er misschien toch sprake is van een niet optimale slaap. Terwijl ik wel het gevoel heb dat ik goed slaap, maar dat ik gewoon inderdaad ja, kwalitatief een te geringe slaap heb, waardoor die vermoeidheid meer is. Ja. Kijk, het op het moment dat je dat ondervangt, wil niet zeggen dat meteen die vermoeidheid helemaal weggetoverd is. Maar op het moment dat je daar 25-30% verbetering in kunt gaan krijgen, ben je natuurlijk al een stuk geholpen.
Duidelijk. Ja. Eén ding dat ik me nog afvraag. Ik snap dat zo'n slaap gestoord kan worden door die beenbewegingen. Ik begrijp ook in hoeverre dat dan van MS afkomt. Is er ook een reden waarom mensen slaapproblemen hebben echt puur door die MS? Dat er een direct verband is tussen MS en slaapproblemen. En dan heb ik het even niet over spasmes of restless legs.
Ja, die is vrij zeldzaam. Ja, dus dat, er zijn wel een aantal beschreven met bepaalde plaques van bepaalde delen van de hersenen, maar dat is echt wel een zeldzaamheid.
Okay.
Dus het is niet zo dat je daar... Nee.
Okay, dus het is vaak gevolg van...
Ja, ja, en aan de andere kant is natuurlijk dat er zoveel bijkomende zaken kunnen zijn bij MS. Hè? Ik bedoel, grotere kans op angststoornis, grotere kans op depressies, grotere kans op problemen met de blaas. Dat zijn natuurlijk allemaal... triggers die ook de slaap weer doorkruisen.
Ja.
Over die vermoeidheid. Ik heb ook meegewerkt aan de herziening van de richtlijn MS. In feite is het zo dat er is gesteld dat als je primaire vermoeidheid hebt, dus dan heb je geen andere oorzaak kunnen vinden. Maar vaak in de praktijk is het zo dat er is niet heel uitgebreid onderzoek gedaan voordat men komt tot de conclusie, oh, dit is een primaire vermoeidheid. De andere oorzaken, hè? Dus het is niet een gevolg van iets anders. En ik denk dat dat mogelijk nog wat scherper op de kaart zou mogen. Ik denk dat vermoeidheid een heel grote impact heeft op jouw leven, op jouw kwaliteit van bestaan. Ja, dan vind ik het eigenlijk wel gerechtvaardigd om te kijken, is een bezoek aan de somnoloog, is een slaaponderzoek, een goed slaaponderzoek, is dat toch niet de moeite waard om een aantal factoren die soms vrij eenvoudig te beïnvloeden zijn, om die in ieder geval uit te sluiten. Of als je ze vindt, simpel te kunnen behandelen en een verbetering te kunnen verwachten.
Ja, dus eigenlijk is de boodschap, maak het bespreekbaar in de spreekkamers van de artsen. Ja. Ga met elkaar rond de tafel zitten en ga dat bekijken. En mensen die alleenstaand zijn, even iemand vragen om een keer een nachtje mee te slapen, denk ik.
Ja, overigens moet ik wel zeggen dat je niet elke dokter die je dit verhaal vertelt, dat je gelijk enthousiast krijgt. Want er zijn ook heel veel dokters die zeggen, ja, slaap, ja, maar dat is heel belangrijk. En dus ik denk dat het ook belangrijk is dat je zelf ook blijft nadenken. En zeg maar het bewustzijn van de impact van slaap en slechte slaap, ja, dat is, als ik een flauw grapje mag maken, heel veel dokters zijn ook eigenlijk een beetje in slaap gevallen als het gaat over het belang hiervan.
Ja, duidelijk. Ja, en inderdaad, het is niet altijd zo, veel slapen is per definitie beter. Ja, wat ik dacht, ik ben moe, dus ik ga gewoon heel veel slapen.
Nee.
Nou, bedankt Kees voor deze heldere uitleg. Fijn dat je bij ons was. Gerard ook weer bedankt voor deze aflevering. Kijkers en luisteraars ook weer bedankt. Er komen weer warme dagen aan. De zomer is begonnen. We hebben een paar weken geleden even een podcast extra gemaakt over de warmte. Voor de mensen die dit kijken via YouTube is misschien de moeite waard om die nog even te luisteren. Ik wil iedereen bedanken en we zijn snel weer bij jullie terug. Dankjewel.